onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen de bedezang voor de predikatie. Wij zingen de bedezang. O God, die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen, wanneer men in uw naam vergaart, uw woord verklaart. Zie ons nu samen daartoe bereid. Uw geest komen bij ons wonen, ontsluit des dienaars hart en mond, wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw heil verbond zichzelf en ons moog stichten, en wij op uw leer gegrond ons leven daarna richten. De bedezang voor de predikatie zingen wij. aan ons zal worden voorgelezen uit het boek van de profeet Jeremia, uit hoofdstuk 29, de eerste 20 versen. De schriftlezing voor vanmorgen is uit Jeremia 29, de versen 1 tot en met 20. Vooraf luisteren we met eerbied naar de voorlezing van de heilige wet Gods, waarna we zingen uit de berijmde 10 geboden het laatste vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De eerste 20 versen. Voorts zijn dit de woorden van de brief die de profeet Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten die gevangen waren weggevoerd, en tot de priesters en tot de profeten en tot het gehele volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevangen had weggevoerd naar Babel. Nadat de koning Jechonia en de koningin en de kamerlingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem en de timmerlieden en de smeden van Jeruzalem waren uitgegaan, door de hand van Elaza, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel zond, tot Nebukadnezar, de koning van Babel, zeggende, en dan komt de inhoud van de brief, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevangen heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel, bouwt huizen en woont daarin en plant hoven en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en gewin zonen en dochters en neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen dat ze zonen en dochters baren. En wordt al daar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. En zoek de vrede van de stad waarheen ik u gevangen heb doen wegvoeren, en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, laat uw profeten en uw waarzeggers die in uw midden zijn u niet bedriegen, en hoor niet naar uw dromers die gij laat dromen. Want zij profeteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, zeker, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u lieden bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken en u terugbrengen tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten van vrede en niet van kwaad, dat ik u zou geven het einde en de verwachting. Dan zult ge me aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw gehele hart. En ik zal van u gevonden worden, spreekt de Heere. En ik zal uw gevangenis omkeren en u vergaderen uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen ik u gedreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen tot de plaats van waar ik u gevangen heb doen wegvoeren. Omdat gij zegt, de Heere heeft ons profeten naar Babel verwekt. Daarom zegt de Heere alzo van de koning die op Davids troon zit, en van al het volk dat in deze stad woont, te weten uw broeders, die met u niet zijn uitgegaan in de gevangenis, alzo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik zal het zwaard, de honger en de pest onder hen zenden, en ik zal hen maken als de afschuwelijke vijgen, die vanwege de slechtheid niet gegeten kunnen worden. En ik zal hen achterna jagen met het zwaard, met de honger en met de pest. En ik zal hen overgeven tot een beroering aan alle koninkrijken der aarde, tot een vloek en tot een schrik, en tot een aanfluiting en tot een smaadheid onder al de volken waarheen ik hen heen gedreven zal hebben. Omdat ze naar mijn woorden niet gehoord hebben, spreekt de Heere, als ik mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg opzijnde en zendende, maar gij lieden hebt niet gehoord, spreekt de Heere. Gij dan, hoort des Heeren woord, gij allen, die gevangen zijt weggevoerd, die ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 100, op Psalm 74, 2e, 10e, 17e en 20e vers. Psalm 74, 2e, herdenk de trouw aan ons voorheen betoonde. 10e, hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn vrede trotsheid tonen. 17, herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan. En ook vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlangen. Deze versen uit Psalm 74 zingen wij. gemeente onder de inwachting van de leiding en het licht van z'n Heer en Geest hoop ik vanmorgen u het woord Gods te mogen prediken uit het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, Jeremia 29. En als tekstwoorden lezen we samen opnieuw de versen 10 en 11. Jeremia 29, de versen 10 en 11. Want zo zegt de Heere, zeker, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u bezoeken, en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Want ik weet, de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. Tot zover onze tekstwoorden voor vanmorgen. Een brief van Jeremia. Wij kennen veel brieven van de apostel Paulus aan de Romeinen, aan de Corinthiërs, aan de Thessalonicenzen en ook aan Timotheus, Titus, aan gemeenten, aan personen. We kennen ook de brieven van Petrus, van Johannes, algemene zendbrieven. Maar een brief van Jeremia, dat is niet zo bekend. En vanmorgen gaat het over een brief van Jeremia. Drie aandachtspunten daarbij. Ten eerste aan ballingen gericht. Ten tweede over vredegedachten des Heren. En ten derde tot bemoediging van zoekenden. Dus een brief van Jeremia. Ten eerste aan ballingen gericht. We moeten even de achtergrond nagaan, het verband bezien, dan begrijpen we wat de bedoeling van de brief is en komt de inhoud beter naar ons toe. Tweede, in die brief gaat het in de kern, gaat ook over andere dingen, maar in de kern over vredegedachten van de Heere. Zo wordt het immers onder woorden gebracht aan het eind van vers 11. Gedachten des vredes. En niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. Dat is wel de kern van de brief. En dan het derde, die brief is ook tot bemoediging van zoekenden. Dat kun je bijvoorbeeld in 12 en 13 lezen. Hè? En gij zult mij zoeken en vinden. 13, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. Dus, een brief van Jeremia aan ballingen gericht, over vredegedachten des Heren, tot bemoediging van zoekenden. Het volk van Israël heeft eeuwen gewoond in het beloofde land. Zo had de Heere dat bedoeld en beloofd, maar al heel snel toen ze daar waren, gingen ze afgoden dienen. Dat was wel de ergste zonde die ze konden doen. Zonde tegen het eerste gebod. En ze deden het al in de woestijnreis. Ze deden het zelfs al tijdens hun verblijf in Egypte. Dat zat zo diep in dat verbondsvolk. Zou het bij ons beter zijn? Wel eerlijk om daarover na te denken. Hè? En die afgoderij die is bij tijden heel verschrikkelijk erg geweest. Ik hoef Agab maar te noemen, Baaldienst, dienst Amareik was dat. Maar als ik Manasse noem en Agas, die waren zo brutaal. Die hadden de tempel, want die waren koning in Jeruzalem. En die lieten op de plek van het altaar des Heren een afgodisch buitenlands altaar zetten. En Agas schoof het altaar van de Heren naar achteren en daar ging hij op experimenteren. Naar de afgodische voorbeelden van Assyrië. Zo brutaal. En verder waren er zoveel zonden. Onrecht tegenover werknemers. Corruptie in de rechtspraak. Zonden tegen het zevende gebod. Zelfs door priesters en voorbeeldfiguren als koningen en vorsten. Ten hemel schreiend, God onterend, God tergend. Want dit is het volk dat ik mij geformeerd heb. Zij zullen mijn lof vertellen. Ze moesten tot een lof op aarde zijn. Zij moesten voorbeeldrijk zijn. En dat waren ze wel een poosje. In de tijd van David, in de tijd van Salomo. Maar Soms tussendoor zo ineens, Hiskia, Jozefat, Josia. Maar overwegend, en na oplevingen en bloeiperioden, dan zakte het weer weg en werd het nog erger. En de Heer had gewaarschuwd, bekeert u, verlaat de slechtigheden, breekt met de afgoden, dient mij. Maar als je het niet doet, komt de ballingschap. Nou, dat hebben de profeten, heeft Mozes al voorzegd in Deuteronomium, je kunt dat lezen. En het volk heeft zich, nou ja, wel eens een poosje, even, maar overwegend uiteindelijk niet bekeerd. En dan komt de ballingschap. Jeremia is bij uitstek de profeet die die dingen meegemaakt heeft. Hij heeft wel 40 jaar geprofeteerd, 40-jarig ambtsjubileum beleefd, maar toen zat hij in de gevangenis. Dan heb je geen feest. En Jeremia heeft gepreekt de laatste tientallen jaren dat dat rijk in Jeruzalem en Juda nog een beetje bestond. Ze hadden nog een eigen koning, maar het was al aan het afbrokkelen. Er waren al twee grote groepen mensen weggevoerd in de ballingschap. Bij die eerste groep zat Daniel met zijn vrienden, kennen we wel, hè. En bij die tweede groep zat Ezechiël, en dat was een groep van vooral, zeg maar, de uppeten van de bevolkingen. Die gingen in een kolonie bij de rivier Gebar wonen, maar daar profeteerde Ezechiël. En Jeremia profeteerde in Jeruzalem. Het gaat niet goed. En toch altijd weer, bekeert u tot de Heere, zo zal hij zich ontfermen. Maar overwegend deden ze het niet. Zelfs zo brutaal, dat als Jeremia profeteerde, zo is de weg van de Heer en dit is de boodschap van God, dan waren er valse profeten en die zeiden, Jeremia, praat maar wat. Maar ik heb een andere, een betere, goede boodschap van God, van de Heer. Dan noemden ze juist de naam Heer. We kunnen dat, moet je straks thuis maar doen. Een heel duidelijk voorbeeld van lezen in hoofdstuk 28. Daar lezen we dat Jeremia op het tempelplein de boodschap van God brengt. En om dat symbool te geven, heeft hij een houten juk gemaakt. Dat draagt hij op zijn schouders. En dat is eigenlijk symbool van de macht van Babel. Want Babel had al heel veel invloed in Jeruzalem en in Juda, een tweestammenrijk. En de laatste koning, Zedekia, heeft nog een poosje om te regeren, nog een jaar of vijf, en dan zal de totale ballingschap komen. Dat is de situatie. En Jeremia loopt er op het tempelplein met dat juk, en dan komt Hanania, een bekende persoon, ook in Jeruzalem, en die Hanania zegt, zo zegt de Heer, heel nadrukkelijk, zo zegt de Heer, God heeft op mij gesproken, nog 2 jaar, en dan zal de macht van Babel gebroken worden. En dan zal de koning weer terugkomen en de koningin, want Zedekia was een vervangende koning eigenlijk, maar de eigenlijke koning was weggevoerd naar Babel. Die zal weer terugkomen met de koningin en met vele anderen. En ze hebben ook al heel wat geroofd van de vaten, van de tempel, van de heilige dingen uit het huis van God. Maar die zullen ook weer terugkomen. Zo gedetailleerd profeteerde Hanania, over 2 jaar zal het gebeuren, zei hij. En de Heer heeft het gesproken. En Jeremia is een van de hoorders. En iedereen kijkt natuurlijk naar Jeremia. Wat zal hij zeggen? Amen, zegt hij. Dat geven de Heer. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. En dan zegt hij, maar Hanania, heb je nou echt woorden van God gesproken? Want de profeten van de Heer, die zeiden altijd, de laatste decennia lang, andere dingen. Maar als de Heer nou echt door u gesproken heeft, dan zal het komen. En Hanania zegt nog een keer. Hij neemt dat houten juk van Jeremia's schouder en breekt het in stukken. Zegt hij, zo zegt de Heer, zo zal de macht van Babel gebroken worden binnen 2 jaar. Dan gaat Jeremia maar weg. Maar hij is nog maar nauwelijks een eindje vertrokken of de Heer spreekt al. Je moet terug. En je moet Hanania gaan waarschuwen. Want zo zegt de Heere der Heerscharen. Vers 15 van het vorige hoofdstuk. De profeet Jeremia zei, Hanania, hoor nu. De Heere heeft u niet gezonden. maar hij hebt gemaakt dat dit volk op leugen vertrouwt. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik zal u wegwerpen van de aardbodem. Dit jaar zult ge sterven, omdat gij een afval gesproken hebt tegen de Heere. Alzo stierf de profeet Hanania in dat jaar, in de zevende maand. 2 maanden na deze gebeurtenis. Aangrijpend, hè? We lezen vaker van valse profetie. Dat kwam al bij Elia voor, hè, Baals profeten. Daar had Jesaja mee te maken, Jeremia mee te maken, de Heer Jezus mee te maken. Valse profetie. Fariseeën, schriftgeleerden. Paulus had er mee te maken, valse apostelen. Wij hebben er mee te maken, zoveel die zeggen het evangelie te brengen, maar het niet doen zoals de Heer het in zijn woord ons voorhoudt. Of die zeggen dat ze de boodschap van God brengen op een eenzijdige manier, maar niet zo zoals de Heer dat in zijn woord openbaart van zonde en genade, van Adam en Christus en van het werk Gods dat tot geloof en bekering leidt. Waarschuw u voor ons. Hanania verleidde het volk. Wees niet zo droevig, over 2 jaar is het voorbij. Maar het gebeurde niet en hij stierf. We kunnen nog een voorbeeld noemen. Ik noem het nog maar heel kort. Uit het slot van hoofdstuk 29, wat ook daar in Babel onder de gevankelijk weggevoerde zijn valse profeten. Daar worden in het slot van hoofdstuk 29 2 namen genoemd. Die niet alleen valse profetie brengen en dat volk anders leren dan de boodschap van de Heere. En die mannen die plegen ook nog overspel. En de koning van Babel heeft ze levend verbrand. Ze zijn tot een schandvlek. En Jeremia plaatst dat in het licht van de valse profetie. Dat is wel heel waarschuwend en ontdekkend. Ook voor ons in onze tijd, waarin er ook zoveel is wat geloof benoemt en wat over Jezus spreekt en wat toch niet is naar de schriften, naar het woord van de Heere zelf, moeten we altijd beducht voor zijn. En in die tijd leeft Jeremia, schrijft hij een brief. Hij schrijft een brief aan die ballingen die al in Babel zijn. En die brief die geeft hij mee, dat ga ik nu verder niet uitleggen, maar dat is voorgelezen uit de eerste versen van hoofdstuk 29, aan gezanten die naar de koning van Babel gaan. En hij geeft hij mee, die brief gaat naar de ballingen toe. En wat zegt hij in die brief? Laten we eens lezen wat hij zegt. Hij zegt in vers 5 dat die mensen die van Jeruzalem naar Babel weggevoerd zijn en daar in de gevangenis zitten, bouwt huizen en woont daarin. En plant hoven en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en gewint zonen en dochters. Neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, dat ze zonen en dochters baren en wordt al daar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. Zoekt de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, laat uw profeten en uw waarzeggers die in het midden van u zijn u niet bedriegen. En hoort niet naar hen, ze profeteren u vals. Want de ballingschap duurt 70 jaar. Dat is Gods tijd van straf over het volk. En daarna is er de terugkeer. En mensen die het anders zeggen zijn valse profeten. Leerzaam voor ons, hè. Eigenlijk leven we ook wel een beetje in ballingschap. Want het is het niet het koninkrijk Gods hier op aarde. En we kunnen het goed hebben met elkaar in de gemeente. Dat is fijn, dat hoort ook zo. Dat is een voorrecht. Maar we leven in een wereld die in het boze ligt. En in een samenleving die de afgoderij wil. En die Gods dienst niet wil. En dat is heel aangrijpend. En wat gaan we dan doen? Gaan we ons dan terugtrekken? Nee, dat moet je niet doen, zegt Jeremia. Je moet huizen bouwen, gezinnen stichten, aan de samenleving deelnemen, je roeping verstaan, je plicht doen. Voorbeeld, Daniel en zijn vrienden. Die deden dat ook. Die waren al in Babel, hè. Al geruim een aantal jaren. Die waren daar al. En die verstonden hun taak, hun roeping. Zelfs in een kostschool en aan het hof. Zo hebben ook wij te leven in een Babylonische samenleving. Niet blind zijn voor de geestelijke gevaren. Die moet je onderscheiden. Ook niet blind zijn voor valse profetie. Die moet je doorzien. En niet naar luisteren. Maar intussen moet je je plicht doen. En zelfs, staat er, hè, bidden voor de vrede van de stad waarin je woont. Bidden voor de vrede van Den Haag. En dat mag ik wel even in het licht van de verkiezingen die komen, nationaal maken. Bidden voor de vrede van Nederland. Hè. Moeten we gewoon doen. Ja, gewoon. Misschien moeilijk genoeg. Maar moeten we wel doen. Bidden voor de vrede van Den Haag en van Nederland, van de samenleving. In menselijk opzicht. Voor medische zorg, voor rechtvaardigheid, voor barmhartigheid, voor eerlijkheid, voor een zorgvuldige rechtspraak en zoveel dingen meer. Maar ook voor onderwijs dat echt tot vrede dient. Natuurlijk moet je lezen en schrijven leren en Engels en wiskunde. Dat is duidelijk. Maar de vreze des Heren, die leidt tot vrede. En wat hebben die nodig? Hè? Die hadden die ballingen nodig. Die hadden die mensen die nog in Jeruzalem waren nodig. En die hebben wij nodig. En die mensen die nog in Jeruzalem waren, die geloofden ook die valse profeten. Maar nee, zegt Jeremia, doe dat niet. Want ook in Jeruzalem zal het nog erger worden. Die druk, die verdrukking van Babel, die gaat naar een climax. En de laatste groepen worden ook weggevoerd. Nog een moeilijke tijd die volgt. Jeremia is heel eerlijk en realistisch. Aan ballingen gericht. Aan ons gericht. Buiten het paradijs. In een wereld die in het boze ligt. In een samenleving die van God niet wil weten. En van zijn wet niet wil horen. En die althans gedeelten ervan eigenlijk echte Bijbelse opvattingen niet verdragen wil soms. Dat mag je niet algemeen stellen. Maar op sommige punten is dat zo. Dat is niet zo makkelijk. Voor ons. Op bepaalde plekken. En in bepaalde dingen. En toch bidden voor de vrede van de stad. En intussen leven. Nou ja, laat ik hem nog maar een keer noemen. Zoals Daniel en zijn vrienden leven. Waar werd hun leven door getekend? Twee woorden. Getrouw zijn op de plek waar je bent. En dan kun je best minister van Financiën worden. Want Daniel is niet corrupt. Zo'n beetje de enige van de hooggeplaatsten. En daarom werd hij minister van Financiën. Want hij was niet corrupt. Dat is één. Zo je plaats innemen. En twee, nou ja, eigenlijk is de volgorde andersom. Hè. Daniel is een biddend mens. Met zijn vrienden. Die twee dingen. Gebed en getrouw. Laat dat ons leven tekenen. Hoe kom ik eraan? Een gebedsleven. Een getrouwheid. Zul je het zoeken. Bij de Heere. Dat wordt hier gepredikt. Het bij de Heere zoeken. Getrouw te zijn. Een biddend leven te hebben. Tot God bekeerd te worden. In het ware geloof te staan, te leven, ootmoedig voor Gods aangezicht. Laat maar eerlijk zijn, we hebben het in onze natuur niet. Ons hart hebben we echt niet mee, want dat ligt in het boze. Zelfs de apostel Paulus moest over zijn zondige hart klagen. Maar hij wist, ik dank God door Jezus Christus, zijn bediening door zijn geest is zo nodig. Ook voor Nederlanders in 2025. Net zoals hier. En dan roeien we tegen de stroom in. Maatschappelijk en kerkelijk. Maar zo is het woord des Heren. gaan naar onze tweede gedachte. Een brief van Jeremia aan ballingen gericht. Ten tweede, over vrede gedachten des Heren. Dan gaan we naar onze tekstwoorden, 10 en 11. Want, zo zegt de Heere, let erop, Heere met allemaal hoofdletters. Het is de verbondsgod. Het is de God van onze doop. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is de God van het genadeverbond. Hij spreekt. Zeker, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u bezoeken. Dan wordt het waarheid. Terugkeer uit de ballingschap. Herbouw van de tempel. Maar na 70 jaar, niet na 2 jaar, wat die dwaze Hanania zei, of wat die Achab en Zedekia zeiden daar in Babel. Nee, zo niet. Waar ze vandaan halen, weet ik ook niet. Maar het is opmerkelijk dat ze zo over 2 jaar spreken. Zullen ze misschien elkaar bijgepraat hebben. Maar nee, dat is de waarheid niet. Het is niet zo dat je weer een paradijs op aarde krijgt. Het is niet zo dat je weer een makkelijk leven in deze wereld krijgt. Maar die 70 jaar ballingschap, dat is de tuchtroede van God over zijn volk. De Heer is een God van genade en rechtvaardigheid. En die rechtvaardigheid, die handhaaft hij zeker. En zijn genade bewijst hij vast. Onze tekst spreekt, hè. 70 jaar te Babel, ik zal mijn goed woord over u verwekken. En dat goede woord, dat is in dit historische verband natuurlijk eerst terugkeer uit ballingschap, maar dan over 70 jaar. Hè. Daarom eerst nu gezinnen stichten, huizen bouwen, bidden voor de vrede, je werk doen. En dat bidden, dat moet natuurlijk ook zijn. Denk aan uw verbond, Psalm 74. Denk aan dat genadeverbond. Want, wat zegt vers 11, want ik weet de gedachten die ik over u denk. Spreek de Heer weer met allemaal hoofdletters. Gedachten van vrede en niet van kwaad. Dat ik u geef het einde en de verwachting. Wat is de bedoeling, het einde van de Heere? En wat is de verwachting voor het volk? Dan naar de kern toe. Ballingschap, terugkeer, jazeker. Maar waarom terugkeer uit de ballingschap? Wat is het doel van de Heere? En wat is de verwachting van de ware Israëliet? Och, dat de hemelen scheuren. Dat Messias kwamen, toch? Daar moet het naartoe. Daar gaat het om. En daarom kan het ook niet zijn dat dat volk uit Abraham gesproten verstrooid raakt in Assyrië, in Babel, in Perzië en daar maar blijft. Nee, want dat volk moet, althans een kern ervan, de kern ervan, terug naar Jeruzalem en daaromtrent. Want waar zal Messias geboren worden? Misschien wist Jeremia dat al wel. Want de profeet Micha had al geprofeteerd. Tijdgenoot van Jesaja geweest. Had al geprofeteerd. En gij Bethlehem. De Messias wordt echt niet in Babel geboren. De Messias wordt echt niet in Perzië geboren of in Assyrië. En natuurlijk, Esther was daar wel. In Perzië had een belangrijke taak. Ook zij zelfs, zo'n modern vrouwtje, die een plaats krijgt in zo'n mondaine omgeving aan het hof. Ze had een plek van de Heere gekregen, want ze was toch in heel die omgeving, toch, net als de oom Mordechai, een biddend vrouwtje, de Heere nodig, omdat het anders in de dood eindigt. Dat is een les. Als ze naar het moderne neigen. Als ze de Heere niet echt nodig krijgen voor onze ziel en zaligheid, voor ons leven en voor onze werkelijkheid. Dan eindigt het in de dood. En dat laat de Heer ons juist horen. Hij heeft gedachten van vrede en niet van kwaad. En hij heeft bedoelingen, een einde. En daarom mogen wij Messias toe. En daarom moet er een wederkeer komen uit de ballingschap. En Messias, nou dat weten we, dat is de vervulling van de moederbelofte. Dat is de vervulling van de beloften aan Abraham, aan David, die Jesaja zo rijk geprofeteerd heeft. Jeremia ook. Want Jeremia is wel vooral bekend als een wenende profeet en als een oordeelsprofeet. En dat is ook waar. Moeilijke tijd heeft hij gehad. Jesaja zijn periode was toch anders. Met Hiskia, waar die hofprofeet was en zo. Maar nu is het heel moeilijk. Maar Jeremia heeft ook van de Messias geprofeteerd. Hier eigenlijk. Maar hoofdstuk 23. Er zal een spruite Davids komen. En wat noemt Jeremia hem? Treffend, hè? De Heere onze gerechtigheid. Jeremia heeft zoveel zonde gezien. En zoveel schuld. En zoveel onverschilligheid. En zoveel onrechtvaardigheid. En zoveel oordelen. Maar dat heeft hij ook mogen zien. Door het geloof. De Heere onze gerechtigheid. De spruite Davids. Daar mag u ook van profiteren. Dat is het einde, het doel van de Heer. En dat is de verwachting van de echte Israëliet die de oordeelsprofetie gelooft. En zegt, dat kan ook niet anders dan dat de Heer boos wordt op zo'n volk als wij zijn. De echte Israëliet, net als Jeremia, aan Gods kant komt en zegt, dat kan ook niet anders. De Heer heeft zoveel gewaarschuwd, hebben we zo slecht geluisterd. En we hebben zo onze eigen weg bewandeld en zo de afgoden van deze tijd gediend. Het kan ook niet anders. Of de Heer is boos geworden. Zijn toorn wordt uitgegoten. En zijn straf komt. En zijn gerechtigheid wordt geoefend. Maar toch, er is verwachting. Want Messias is beloofd. En zal komen en daarom is, komt er een einde aan de ballingschap. Na een volle tijd, 70 jaar, en komt Messias. En hij, ja, dat is het heilgeheim natuurlijk. Hè. Hij zal de gerechtigheid voldoening geven. En daartoe zal hij de straf dragen. Jesaja 53, hè. Als de straf op de zonde, de gerechtigheid geëist werd. Toen werd hij verdrukt. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dat is de Messias, hè, die Gods recht draagt en voldoening geeft. Die Gods toorn, gramschap, boosheid op zich neemt. En daarmee zijn gramschap blust, zijn toren stilt en zijn recht voldoet, brengt hem in uiterste engten. Daartoe moet hij mens worden. Een kind weggedreven uit Israël naar Egypte moeten vluchten. Man van smarten, Gethsemane, Golgotha, van God verlaten in de helse angst. Dan moet hij doorheen. Zo erg neemt God de zonden. Ons avondmaalsformulier. Eer hij die ongestraft liet blijven. Geloven we dat? Voelen we dat? Mijn zonden, uw zonden, jouw zonden. Eer hij die ongestraft liet blijven. Als je daarover nadenkt, dan heb je het niet zo breed. Als Gods geest je daarbij bepaalt, dan gaat daar klemmen. En drukken. En wat is het dan een wonder, hè? Wat is dat een wonder? Dat is het einde, doeleinde en de verwachting dat God vrede gedachten heeft op kosten van het lam. De toorn op hem gelegd en uitgewoed. Vrede gedachten. Omwille van het kruis van Emmanuel. En zo openbaart God gedachten des vredes en niet des kwaads omdat Christus zich dood geliefd heeft om God te verheerlijken en al de gegevenen van de Vader zaligheid te bereiden. Ik weet de gedachten die ik over u denk, gedachten des vredes en niet des kwaads, zou je jezelf bij die u mogen rekenen. Dat is niet automatisch. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een wonder. Als God ons die genade geven wil. Die wil hij wel geven. Er is een volheid bij hem om uit te delen. Zijn wij behoeftig? Zijn wij gehoorzaam? Zijn wij onderworpen? Bekeren wij ons tot hem met erkenning van onze ongerechtigheid en begeren we van hem die genade die zo onmisbaar is voor zondaren als wij zijn en die zo duur betaald is door het Lam Gods dat de zonde der wereld gedragen heeft, doordragen en weggedragen. Kom, die boodschap komt naar ons toe. Jeremia spreekt die uit. Alleen erken uw ongerechtigheid en vraagt naar de Heere en zijn sterkte en genade. Ja, laat u met hem verzoenen. De Heere heeft gedachten des vredes en die legt hij aan het hart. Dat is ook juist zijn trouwverbond. We gaan ervan zingen. Psalm 111, tweede en het vijfde vers. Psalm 111, vers 2, des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En het vijfde, het is trouw al wat hij ooit bevalt. 2 en 5 uit 111.
Thank you.
Een brief van Jeremia aan ballingen gericht, over vrede gedachten des Heren, en ten derde tot bemoediging van zoekenden waren daar in Babel veel mensen die die woorden van Jeremia meer geloof waardig keurden dan die woorden van die valse profeet Achab en Zedekia. Dat weet ik niet hoe dat was, maar Ezechiël was daar ook in Babel en die had het niet makkelijk, want die boodschap van Ezechiël die zo parallel liep met van Jeremia, die wilden ze niet. Ezechiël had het niet makkelijk. Hij werd verguisd. Het werd hem moeilijk gemaakt. Toch was er in Babel ook wel een voorbeeld, voorbeelden van mensen die wel de woorden van Jeremia serieus namen. Daniël, zijn vriend. Kun je lezen Daniël 9? Want daar is Daniël aan het bidden. Waarom is hij dan aan het bidden? Omdat hij dit gelezen heeft in Jeremia 29. Over die 70 jaar van de ballingschap. En dat heeft hij ook gelezen in Jeremia 25. En hier gaat het over de terugkeer uit de ballingschap in 29. En in 25 gaat het over de wederopbouw van de tempel. En dat heeft Daniël gelezen. Apart, hè? In die tijd, er was geen boekdrukkunst natuurlijk, hè. Wij hebben in huis zo 5 bijbels liggen of 10, hè. Maar dat hadden ze natuurlijk niet. Die brief, het boek van Jeremia, was door Baruch opgeschreven. Met een ganzenveer. Toen is er nog zo'n koning geweest, die heeft heel die rol verbrand. De kachel gegooid. Toen moesten ze opnieuw beginnen te schrijven. Zo ging dat. Er was er 1 exemplaar van de profetie van Jeremia. Maar die is dus overgeschreven. Zorgvuldig werk. En die is bij Daniël terechtgekomen in Babel. Was wel jaren later. Maar is wel gebeurd. En Daniël is aan het lezen in de boeken van Jeremia. En ontdekt die dingen van 70 jaar. En dat doet hem bidden. Nou, dan moet je maar denken aan vers 12 en 13. Dan zult gij mij aanroepen. Wanneer? Als je dat woord van die valse profeten gelooft, nee, dan ben je niet zo hard aan het bidden. Want dan denk je, het komt goed. Maar als je nou dat woord van Jeremia gelooft, en je zegt, ja, God is echt boos op ons. Want we hebben het zoveel eeuwen, en ik ook al zoveel jaren verkorven. Verschrikkelijk verkorven, met praktische zonden tot in mijn hart toe. En met afgoderij, misschien niet zo zichtbaar voor de mensen, maar in mijn ziel wel. En wat doen zulke mensen die zo'n woord geloven? Die gaan, dat staat er, hè. Dan zult ge mij aanroepen. Enerzijds gevoelen ze, ik sta in de schuld bij God. Als God boos is, dan is hij ook boos op mij en dat heb ik verdiend. Geloof je het? Voel je het? Doet het je aanroepen? Want dat is het, hè. We kunnen over een toornend God spreken en zeggen, daar weet ik geen raad mee, dan stopt dat hoofdstuk. Maar je kunt ook voelen dat dat eerlijk, waar en rechtvaardig is. En toch, o wonderlijk, liefde tot de Heer. Hoogachting voor Hem. Verbinding aan Hem. Hem begeren tot je God en koning. Hoe verslagen ook van hart, hoe verbroken ook van geest. Hoe getroffen ook door schuldbesef en zonder berouw. Toch, Heere. Als u van ons wijkt, dat is het ergste wat er is. Als u niet meer naar ons om wil kijken, dat is verschrikkelijk. Als u de hemel van koper maakt, dan heb ik geen leven meer. Heren, aanroepen, hè? Aanroepen. Een kind dat wegloopt, en je moet hem nog even een boodschap meegeven, dan roep je heel hard, aanroepen. Zo de Heren aanroepen. En heen gaan. En tot mij bidden. Heen gaan. Misschien is het in huis wel eens te benauwd dat je denkt, hoe moet ik toch bidden? Ik moet de eenzaamheid hebben, ik moet de stilte hebben. God moet het horen. Dat ik mijn zonde hem beleid en hem niet missen kan. En naar hem vraag, omdat hij de Heer is. En omdat er in zijn woord staat dat hij gedachten van vrede heeft. en niet van kwaad. En ik heb dat kwaad verdiend en heb ik het nou gemaakt. En dat zijn wij die dat opgeroepen hebben. En toch je vastklampen aan die Heer, om wie hij is. De God, de eeuwige, de volzalige, de almachtige, de bron van alle goed, de God der genade en van het leven en van de weldadigen. Buiten hem, geloof je dat? Echt waar hoor, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf aanroepen. Je zult heen gaan en ik zal naar u horen. De Heere hoort, zelfs naar het geroep van de jonge raven, zeker naar een bidder of een bidster hier ergens in Den Haag of Scheveningen of waar dan ook. Die zegt, Heere, buiten u is alles verloren en door u alleen is het leven. Wilt u aan me denken, ik heb het niet verdiend, ik ben er niet waardig, maar ik kan u niet missen. Heere, uw woord spreekt ervan dat u vrede gedacht hebt. Ik begrijp dat niet, ik heb er ook geen recht op, geen waardigheid toe. Mag ik het geloven? Wilt u me geloof geven? Wilt u me bekeren? Het is toch de opdracht, bekeer u, dat is het hoor. En dan mag je niet nalaten, maak ik je werk van. Bij dagen en bij nachten, je bekeren van binnen en van buiten. Het is ook de opdracht geloofd. Maar je komt wel eens daar dat je zegt, Heere, mijn handen zijn te kort. En mijn verstand te gering. Hoe kan dat toch? Dat er voor zo een als ik ben, redding is. Wilt u het zelf tegen me zeggen? En mag ik het geloven door uw Heilige Geest gewerkt? Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot me bidden. En ik zal naar u horen en gij zult mij zoeken. Waar is de Heere? Ik moet in de kerk wezen, onder de prediking. Waar is de Heere? Ik moet mijn Bijbel hebben. En onderzoeken de psalmen en de evangeliën en ook Jeremia. Lees het maar. Je zou er bang van worden. Nou, word maar eens bang van jezelf. En van je dwaasheid. En van je ellendigheid. En leer het maar dat er maar één is die je daarvan bevrijden kan. En daaruit helpen kan. Het staat er, hè. En je zult mij zoeken en vinden. O, wat een wonder. Heer, laat je vinden. En waar zoek je hem dan? In de Bijbel. Nathanael. Was ook zo'n zoeker. Die zocht de Heer, zelfs onder de prediking, die akelige, scherpe wetsprediking van Johannes de Doper, maar hij zat er. En hij luisterde. En hij had ook zijn bidvertrek onder de vijgenboom. En hij las in de Bijbel. En toen komt Filippus. En die zegt, wij hebben hem gevonden. Van wie Mozes en de profeten spreken. Hoor je dat? Nathanael en Filippus, die wisten van elkaar. We zoeken in de Bijbel, dat was het Oude Testament. We zoeken de Messias in de Bijbel. Maar dat weet je toch? Nee, dat weet je niet. Dat moet de Heer je leren en openbaren geven. Dan mag je het door het geloof ontvangen. Staat er, hè? Gij zult mij zoeken en vinden. Wanneer je naar mij zult vragen met uw ganse hart. Ons hart vliegt zo gauw daarheen en ginds heen. En nog wat, hè? Dan is er een valse profeet die nou bekoort. Of dan is er nog dit of dat, hè? En van de wereld. Maar met je hele hart. U zoekt mijn hart. Blijf op u staren. Wees mij genadig. Heere, help mij, zonen Davids. Ik zal van uw lieden gevonden worden, spreekt de Heer. Wat een wonder, hè, dat de Heer zich laat vinden. Wat laat hij zich vinden? In zijn woord. Wat laat hij zich vinden? Onder de prediking. En wat werkt hij door zijn geest? Die verootmoediging. Die verslagen hart en verbroken geest. En dat geloof dat hij in het hart brandt. En dat geloof dat zoekt de Heer. Kan u niet missen. En dat geloof gaat ontdekken. God is rechtvaardig. En ik ben zondig. Maar hij heeft vrede gedacht in zijn Zoon. En dat geloof dat gaat ontdekken. Dat zijn beloften van heil voor zoekende mensen. Treurende harten, voor verslagenen van geest. Dat zijn beloften voor hen die hem zoeken. Gij zult mij zoeken en vinden. Heere, mag ik u vinden? Ja. En nou zou ik dan maar de zoon van uw kleed aan mogen raken. Nou, probeer het maar. En de Heere ziet dat je dat doet. En hij laat zich vinden. Hij geeft een belofte en je mag er alvast aan krijgen. Door de getuigenis van de geest mag het je eten en drinken worden. Je mag erop steunen en op leunen. En je mag door de beloften bij Christus komen. En je mag bij hem je nood brengen. En je verlorenheid brengen. En je zonde brengen. En je schuld brengen. En je dorheid. En je dodigheid. En je onheilige leven brengen. Want hij is een volkomen zaligmaker gegeven tot gerechtigheid. En tot heiligheid. En als je niet weet te bidden, je mag het bij hem brengen. Want hij wil ook de bidder zijn. Die voor ons, in ons en met ons bidt. De Heilige Geest is zelfs de inbidder in het hart van zulke dwaze mensen. Die het niet kunnen, niet weten en niet hebben uit zichzelf. Maar volkomen vredevorst is hij. Waar blijft het kwaad dan? Dat heeft hij op zich genomen. Plaats bekledend. Plaats vervangend. O, welk een Heere. Welk een zaligmaker. Zoekt u hem te kennen. Door het geloof. Of laat het je een beetje koud. Dat is erg. Dat is heel erg. Dat gaat niet goed. Dat komt niet goed. Dat is verlorenheid. Zoekt hem en leeft, staat er. Hè? Die worden aangemoedigd, die zoekers. Vanuit hun gemis en armoe en gebrek en tekort. Ze worden aangemoedigd. En de Heer laat zich vinden in zijn Christus. In zijn woord. In de beloften van het evangelie. Kom, houd aan. Grijp, want Jezus leeft. En zijn naam wordt gepredikt. De grootste der zondaren nog is welkom bij hem. En hij zoekt ze op, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Kom dan maar met je verlorenheid voor de dag. Met je blindheid. Met je schuldigheid en met je zonde. Dat hij weet raad. En bij hem is uitkomst. En bij hem is behoudenis. En leven tot bemoediging van zoekenden. En als je nog niet zoekt, dan gaat het niet goed. Dan gaat het eeuwig mis. Dan heb ik toch een raad aan u. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Verlaat de slechtigheden. En treed in deze weg van verstand. U die de Heere zoekt. Omdat u hem niet missen kunt. Je moet Jezus hebben. De Christus, vraag maar. Of je Heer je daarin onderwijzen wil. Dat je hem nodig hebt. En hoe je hem vinden kunt. En dat hij zich openbaart. En wegschenkt. En doet vinden. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen. Kinderen des Heeren. Wat een wonder. Dat hij naar ons omzag. Dat is het wonder. Dat hij zijn zoon gezonden heeft. En dat hij u opzocht. Waar u dan ook zat. In fariseese eigen gerechtigheid. Of in geldzucht. Of in werelddienst. Maar hij weet ze te vinden. En hij maakt ze zoekers. En hij doet ze hem vinden. Zeker waar. En dan zullen al de zijnen. Eeuwig hem de eer. De aanbidding en de dank toebrengen vanwege zijn vrede gedachte. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Heren, wilt u naprediker zijn op het woord dat uitging in deze morgen? Misschien hebt u er al toepassing aan gegeven, maar u kunt het ook alsnog doen of verder doen. Ook in de overdenking. We bidden u om de werkingen van uw geest. O Heer. We vragen u het zondige ons te willen vergeven. Dat kleeft ons altijd aan. Het tekort te willen vervullen. Wie zal recht van u spreken, Heer? En wilt u het uwe gebruik en dienstbaar stellen. We prijzen uw naam. Die nabij is. We danken u voor uw eeuwige vrede gedachten in uw Christus. O Heere, wilt u met ons gaan naar de plaatsen van onze bestemming, de gemeente vanavond weer samenbrengen, onze broeder die hier dan hoopt voor te gaan ook gedenken. Trekt u met ons op, getrouwe God, om Jezus wel. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 44, het tweede vers. 44, vers 2. Hun zwaard deed hen dit land niet erven, hun arm deed hen geen heil verwerven. Wat er verder volgt. 44, vers 2. Dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u lieden. Amen. Zegen.